Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen de Psalm 86, daarvan vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Psalm 86, vers 6. Wij beleiden in het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof in gemeenschap met de kerk der eeuwen en met de woorden van de aloude apostolische geloofsbelijdenis. Daarna, gemeente, zingen we uit Psalm 86 het achtste vers. Psalm 86 vers 8, na de belijdenis van het christelijk geloof.
En niet dus spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij lezen nu de Heilige Schrift. En wel uit de profetieën van Ezechiël, het tweede gedeelte van hoofdstuk 18. Ezechiël 18 vanaf vers 20 tot en met vers 32. Het 20ste tot en met de 32ste vers uit Ezechiël 18.
De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonden die hij gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozen, spreekt de Heere, Heere, is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. In zijn overtreding, waardoor hij overtreden heeft, en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog zegt gij lieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid die hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden. Terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Evenwel, zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls. Een ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. werp van u weg al uw overtredingen waardoor gij overtreden hebt. En maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt gij sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Tot zover de schriftlezing.
We zullen nu samen bidden en de Heere vragen om zijn zegen, gemeente. Het is dan ook alleen van u te verklaren en vanuit u, Heere, dat we vanmiddag hier weer samen kunnen komen. Omdat u er, zoals we lazen en hoorden, omdat u er geen lust in hebt. Omdat u dat helemaal niet wilt. Dat we zouden sterven. Dat we de dood zouden vinden buiten u. Dat wilt u helemaal niet. Zo openbaart u het als uw wil. Zo maakte u het bekend door de dienst van de profeet Ezechiël. En door de mond van andere profeten. En door uw eigen mond, o Heere Jezus. U die de mond der waarheid bent. Jeruzalem, Jeruzalem. Ook van Jeruzalem wilde u het niet dat ze ten onder zou gaan. En nu wijst u de weg aan. Het is, Heere, de weg van uw inzetting. Het is de weg van uw woord. Het is de weg die u aanwijst en zelf baant in de prediking van uw woord. En zo in de samenkomst van de gemeente. En zo zijn we in die weg bij elkaar gekomen. Ook vanmiddag. En anderen van de gemeente die er niet meer bij kunnen zijn of op dit ogenblik niet, die luisteren met ons mee. Die zijn verbonden, zo met ons, samen aan uw woord en het horen daarnaar. Opdat we het zouden horen, opdat we het zouden verstaan, opdat het tot ons door zou dringen, opdat we het ter harte zouden nemen. Heere, dit woord van u, ik heb geen lust in de dood van de stervende. Ja, dat zegt u zelfs. Van de stervende. Zo tekent u de mensenkinderen tot wie het woord van Ezechiël zich richtte. Ze waren in een stervensproces beland. Vanwege hun afkerigheid en goddeloosheid. Maar u wilde niet dat dat proces werd voortgezet. U wilde het stuiten. U wilde het een omkeer geven, dat de stervende zou leven. En mogen we, Heere, nou vanmiddag dat woord van u kennen en verstaan. Dat het ons zal zijn als een woord, o, wat mensen betreft en wat de dienst vanuit de mond van de dienaar betreft, als een woord van een stervende tot stervenden. Maar dieper en hoger als een woord van de levende tot stervende. Heere, mogen we het zo verstaan en laat het diep insnijden in ons hart. Laat het ons, Heere, laat het ons tot kennis van u en van de zaligheid mogen zijn. Wanneer we uw woord verstaan, dat woord van u. O, ten diepste van u, Heere Jezus Christus, die de levende bent, de opgestane, die het getuigd bent, hebt. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, die zal leven en die zal niet sterven. Daar wijst u het aan, in de weg van de verbinding aan u. In de weg van het geworpen worden op u. In de weg van het u niet meer te kunnen loslaten. Totdat uw zegen, totdat het leven dat van u ons deel is. En Heere, mag dat ook de beoefening zijn van allen die u kennen. In wie leven dit beginsel van wonder en genade, door uzelf gewerkt is. Want ze moeten telkens weer gekend worden. Om het te ontvangen, o Heere, in onze ledigheid. De volheid van uw ontferming. om het te erkennen. Ik lig midden in de dood. Maar ik zoek het leven buiten mezelf. En daar ontvang ik het ook. Daar heb ik het ooit ontvangen. En daar ontvang ik het telkens weer. Laat mijn ziel leven. Opdat ze u loven. Heere. En dan gaat het daarop aan. Want daarin dan is er stof tot loven en danken. Dan is er alle reden om de roem van u te doen horen. God heeft gedacht aan zijn genade. Hij heeft mij het leven gegeven in mijn dood. Onderhoud dat leven ook, Heere. We bidden of u zo vanmiddag, nu we zullen gaan luisteren naar een klein gedeelte uit het leerboek van de kerk, onze Heidelbergse catechismus, laat vanmiddag die boodschap tot ons mogen komen, met zegen. En geef dat we dan niet te vergeefs hier vanmiddag in de kerk geweest zijn. De jongeren en de ouderen, wij allemaal. Het behoort, Heere, tot de eerste levensbeginselen. Het behoort, zo mogen we misschien wel zeggen, het behoort tot de melk. Tot dat wat primair gekend moet worden. Buiten welke kennis absoluut geen ware kennis is. De zaken rond geloof en bekering. De zaken rond het kennen van u en het dienen van u. Opdat er ook, wellicht vanmiddag in mindere mate, maar in het vervolg in wat groter mate, opdat er ook plaats zal zijn in de prediking voor het verstrekken van de vaste spijzen. O Heere, zo weet u het uit te reiken. Zo weet u het te schenken. Zo weet u het weg te geven. Voor ieder wat nodig is. Maar bovenal met dat woord, Heere. Dat is als een zwaard. Tweesnijdend. En dat scherp is. En dat verdeling brengt in ons binnenste. Wilt u zo ons nabij zijn, Heere? We hebben vanmorgen voor en met elkaar gebeden. Voor diegenen van ons die zorg en die rouw hebben. Voor diegenen van ons die verdriet in het hart kennen. Die opzien tegen de dagen en weken die komen. We hebben met elkaar gedankt voor zegeningen die er waren. We mogen dat ook vanmiddag nogmaals doen. Heren, vanmorgen was er de afkondiging dat we ook de naam van onze zuster Bravenboer zouden noemen. O Heren, u vergeet haar niet. Ootmoedig dank voor wat ze heeft mogen ontvangen in het bericht van de arts. Goede berichten. Meevallende berichten. Laat het voor haar en haar man een wonder zijn, Heere. Er zijn zoveel dingen die zorgen gaven en nog. En nu dit ootmoedig dank. Laat zo de lofzang in stilheid tot u zijn, Heere. Jawel, in stilheid, daar wordt de lofzang geboren. Ze wordt niet op straat geboren. Maar in de binnenkamer, op onze knieën. Daar waar we ons verwonderen over uw grote daden, over uw goedheid en trouw. En zeker wanneer we mogen ervaren, Heere, dat u meer dan deze zegen, de zegen aangaande ons lichaam hebt. Ja, daar wordt de lofzang geboren. Maar dan wordt ze niet alleen in stilheid aangehoord. Dan zal ze ook klinken. Dan zal ik die roem verbreiden. Ter ere van die grote oppermajesteit. Wilt u zo ons allen nabij zijn, Heere? We bidden u voor de toestand van deze wereld. De wereld dichtbij en de wereld heel ver weg. Maar het is een wereld van geweld. Het is een wereld van terreur. Het is een wereld van bloed en tranen. Het is een wereld, Heere, waarvan het telkens weer blijkt dat ze zich van u afkeert. O Heere, laat het toch anders mogen zijn. Het zal niet anders zijn. Maar richt gij in het midden van deze duistere en gewelddadige wereld de tekenen van uw koninkrijk op, Heere. Zodat we het niet alleen behoeven te geloven. O, wanneer we het geloven, dan is het ook een werkelijkheid. Maar opdat we het ook zien. En opdat anderen het zien. Opdat het een getuigenis naar de wereld zelf zal zijn dat u regeert. En dat uw almacht toont en dat uw koninkrijk komt. Niet het minst in de harten. En zo ook in de kerken. En zo onder de volken. En zo in deze wereld. Plant de banier. De banier van het evangelie. De banier van de overwinningskracht van Prins Emmanuel, Heere. op vele plaatsen. En laat die banier voluit mogen wapperen, opdat het gezien mag worden. God is koning. We bidden nu voor allen die lijden onder terreur en aanslagen in het Midden-Oosten en op andere plaatsen. O Heere, keer dat geweld toch. We bidden nu voor uw volk Israël. Laat het tot de kennis van de waarheid komen, van hem die de weg, de waarheid en het leven is. Ik bid u, Heere, voor de kerk in de verdrukking, die belet wordt om een openlijk getuigenis aangaande u te geven. Geef vrijmoedigheid om het nochtans te doen, opdat ze stand mogen blijven in het branden van het gevaar. Schenk zo uw zegen, ver weg en dichtbij. Wees met ons in al onze omstandigheden, in onze arbeidsomstandigheden, de jongens en de meisjes op school, degenen die er ook les geven. Ik bid u nu voor artsen en verpleegkundigen die beslissingen moeten nemen aangaande leven en dood. Geef ze helderheid en inzicht en vaardigheid in hun vak. Ik bid u, Heere, voor mensen die staan op moeilijke plaatsen. Gedenk ons allen in onze werkzaamheden, waar het ook is. Op ons schip, of op het kantoor, of waar ook. En wanneer we niet meer kunnen werken, Heere, of wanneer het niet meer hoeft, gedenk ons ook dan. En schenk ons zo wat nodig is, bovenal, vanuit de vrezen van uw naam, om Christus wil. Amen. Wij zingen nu Psalm 51. Psalm 51, de versen 6 en 7. 51, vers 6 en 7. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw Heilige Geest niet scheiden. En ook het zevende vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren. 6 en 7 van Psalm 51. De eerste collect is voor de eredienst, de tweede voor kerk en pastorie en de derde na de preek voor de kerk. lees, gemeente, allereerst met u nog enkele woorden uit Ezechiël 18. De drie laatste tekstversen, de versen 30, 31 en 32. Daar lazen we en daar lezen we opnieuw. Daarom zal ik u richten, o huis Israëls. En ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werp van u weg al uw overtredingen waardoor ge overtreden hebt. En maak u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. En vervolgens gaan we, gemeente, naar zondag 33 van onze Heidelbergse catechismus. Ik lees ook met u vraag en antwoord 88. Maar eigenlijk veel meer dan die eerste vraag zullen we vanmiddag niet bespreken. Maar ik lees met u de vraag en het antwoord, 88. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? En dan luidt het antwoord in 2. In de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. Tot zover. Geliefde gemeente, ik vroeg het pas nog eens aan een van mijn catechizanten. Het was in de jongste groep. Joh, vertel eens, wat is er in jouw leven eigenlijk nodig? Het was in het verband van het gebed, daar hebben we een aantal weken bij stilgestaan. Het gebed. Waar bid jij eigenlijk om? Wat wil jij dat de Heere in je leven doet? Waar moet Hij voor zorgen? Dat ik bekeerd word, dominee. Dat was het antwoord. Dat was ook eigenlijk wel het verwachte antwoord. Want dat is doorgaans het antwoord. Dat ik bekeerd word. Jongens en meisjes, ik weet wel dat jullie daarvan overtuigd zijn. In ieder geval dat het je bekend is. Bekering, dat het nodig is. Wel nu, in dat antwoord, als je het zo formuleert, daar heb je het woord van God in mee. Want de Heere zegt het in zijn woord niet anders. We hebben het vanmiddag nog gelezen. In dit gedeelte uit Ezechiël 18. Waar de Heere het gezegd heeft, eenmaal en andermaal in dat korte gedeelte eigenlijk, nog wel 2 of 3 keer. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, dat staat er de ene keer. En de andere keer staat er zo aan het slot van het hoofdstuk, ik heb geen lust in de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. De Heere voegt er zelfs zijn naam aan toe. En dat zelfs zijn dubbele naam, de Heere, de Almachtige. Maar tegelijkertijd ook de Heere met hoofdletters, de Getrouwe en de Waarachtige. Ik heb er geen lust in. Voor mij hoeft het niet. Maar is het niet dat Hij zich bekeert en leeft? Heb ik daar geen lust in? Is dat mijn behagen niet? Is dat mijn geopenbaarde wil niet? En op dat antwoord, op die vraag, daar past maar 1 antwoord als de Heer het zo zegt. Jazeker, dat is de wil van de Heer, de bekering. We hebben een gedeelte uit Ezechiël 18 gelezen. Maar ik had net zo goed vanmiddag aan de ouderling van dienst kunnen vragen of hij iets uit Ezechiël, nou 14 bijvoorbeeld, had gelezen. Of uit Ezechiël 36 of 33. Dan hadden we het ook gelezen. Dan was het ook over de bekering gegaan. Bekeert u. Bekeert u van uw boze wegen. Want waarom zou het gesterven? Trouwens, dat is niet beperkt tot het profetenboek van Ezechiël alleen. We hadden ook Jesaja kunnen opslaan, of Jeremia, of Hosea, of Amos. Telkens weer komen we het tegen. De roep, de roepstem, de dringende roepstem gericht op bekering. Alle profeten van de Heere, het was door de Heere zelf op hun hart gelegd. Dit moesten ze prediken en ze deden het. Bekering, trouwens, tot de laatste profeet toe, Johannes de Doper. Hij die op de grens van het oude en het nieuwe verbond stond, hij heeft het niet anders gepredikt. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, zo dan, bekeert u en geloof het evangelie. En niet alleen Johannes de Doper, maar ook de grote profeet en leraar, de Heer Jezus, die de zaligheid heeft geopenbaard in deze wereld. Exact hetzelfde woord, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo dan, bekeert u en geloof het evangelie. Welnu, dat is het thema dat zondag 33 aan de orde stelt. Als het gaat over de waarachtige bekering des mensen staat. De waarachtige bekering van de mens. Enkelvoud van u en van jou. Zo lezen we het. En zo wordt ons gevraagd, waar bestaat die bekering eigenlijk uit? In hoeveel stukken? In hoeveel dingen? In hoeveel aspecten? Wel, gemeente, dat is de vraag waar we vanmiddag bij stil hopen te staan. Wat is die bekering nu eigenlijk? En als ik het goed begrepen heb, dan mogen we daar vanmiddag 3 antwoorden op geven. Het zijn nog maar voorlopige antwoorden, want we laten het antwoord nog even rusten. Het antwoord dat hier gegeven wordt, om daar de volgende keer naar te luisteren. Wat is die bekering? Wel, dat is allereerst een noodzakelijke bekering. Dat is vervolgens een waarachtige bekering. En dat is tenslotte een radicale bekering. Als de Heere vraagt om bekering, dan moet het zijn een noodzakelijke bekering, een waarachtige bekering en een radicale bekering. We bevinden ons, gemeente, in het derde hoofdstuk, het derde deel van onze Heidelbergse catechismus. Dat is begonnen met zondag 32. Daarboven staat dus, en u weet het wel, van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. Een heel groot deel van dit derde stuk van de catechismus bestaat uit een uiteenzetting van de heilige wet Gods. De wet van de 10 geboden, zoals ze ons ook vanmorgen is voorgehouden, ze wordt heel breed en heel diep en heel concreet, heel geestelijk vooral, uiteengezet in een heel groot deel van dit derde hoofdstuk. Te beginnen bij zondag 34. Maar nu is het opvallend dat de catechismus, voordat ze de 10 geboden uiteen gaat zetten, eerst uitvoerig ingaat op het stuk van de bekering. En zie het maar na, ook direct na de uiteenzetting van de 10 geboden, ook dan gaat het opnieuw over de bekering. De hele uiteenzetting van de 10 geboden, daaraan gaat dus vooraf de bekering, althans in de aandacht die de catechismus eraan geeft, en ook daarna opnieuw. Dan lijkt het wel alsof de Heere daar eerst eens een hek omheen gezet heeft, om de 10 geboden heen. Zoiets als om ons te waarschuwen. Let op. Weet waar je aan begint. Als je gaat luisteren naar de inhoud van de 10 geboden. Als je als het ware daar samen met het volk van Israël vergaderd bent. Aan de voet van de Sinaï. Waar God het sprak. Wanneer we herdenken met heilig beven hoe God met majesteit bekleed zijn wet op Horeb heeft gegeven, waar hij deze 10 woorden horen deed. Dan lijkt het wel, gemeente, als onze catechismus daar eerst nog wil gaan spreken over de bekering en daarna dan opnieuw, alsof er een hek om de Sinaï heen staat, afgepaald, en alsof het ons gezegd wordt, let op. Je kunt die berg Sinaï, je kunt die berg van mijn geboden zomaar niet op. Want het is daar heilig. Het is de heilige wet des Heren. En denk toch niet Dat je zomaar kunt beginnen om in eigen kracht die wet van de 10 geboden te gaan volbrengen. Misschien wel met de gedachte, ja, misschien wel. Nou, nu is het stuk van de ellende achter de rug in het eerste hoofdstuk van de catechismus. En ook de verlossing, daar hebben we breed uit bij stilgestaan. Wel nu moeten we zelf beginnen. Nu gaan we zelf proberen om die wet van God te doen, jawel. En we weten dat wel, en dan zeggen we erbij om die te doen uit dankbaarheid. Maar je moet het wel zelf doen. Stop, zegt de catechismus. Dan zullen we eerst met elkaar eens spreken over de bekering. En straks zullen we er nog op terugkomen ook. Want die wet te doen, dat is alleen maar in de weg van de bekering. En dan zeg ik het eigenlijk nog maar voor de helft. Want de catechismus spreekt dikwijls met 2 woorden, ook wel eens met 3. Maar dan zegt de catechismus, dat is alleen mogelijk in de weg van geloof en bekering. Het geloof is inmiddels behandeld in zondag 7 en in zondag 23 en in zondag 24. En nu komt de bekering aan de orde in zondag 33. Het doen van die wet. Het is alleen mogelijk in de weg van geloof en bekering. De bekering van zondag 33. Begrijpt u het, gemeente? Doen van de wet van Gods geboden, dat bloeit niet op uit onze eigen mogelijkheden. Dat is geen vrucht die op onze akker groeit. Ook in het stuk der dankbaarheid niet, want daar zijn we inmiddels aangekomen. Maar de stukken van de catechismus, ellende, verlossing en dankbaarheid, ze zijn zo verweven dat in het stuk der dankbaarheid het stuk der ellende en der verlossing even luid meeklinkt. En we komen het ook hier tegen. Het doen van Gods heilige wet in de weg van geloof en bekering, het is alleen mogelijk als een vrucht van Gods genade, wanneer de Heere in het leven van een zondaar zijn genade bewijst. En zondag 33, gemeente, brengt ons dus bij de weldaden van Gods genade. Moet ik het anders zeggen? Bij de weldaden van Christus. En daarom is het ook dat in zondag 33 gesproken wordt over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En dat heeft alles met Christus te maken. Oh, de stof is te breed en te diep om dat in 1 preek vanmiddag alleen te behandelen. Vanmiddag een aanzet. Maar u zou kunnen denken misschien, nou, hij komt niet toe aan wat de catechismus zo rijk en vol zegt. Gemeente, dan een ogenblik geduld. Eerst luisteren we naar de vraag, om daarom straks te meer, en zo de Heer het geeft, enigszins in de volheid van deze antwoorden te kunnen verstaan wat de weg en de genade van de bekering is. Wel, dan wil ik er allereerst op wijzen, en ik kondigde u het al aan, dat de bekering noodzakelijk is. Wel, dat haal ik niet uit mijn eigen korf. Maar die toon is al gezet aan het slot van zondag 32. Kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? In geenerlei wijze. Dat is niet mogelijk. Die kunnen niet zalig worden, die zich tot God niet bekeren. En daarmee, gemeente, is gegeven, helder en duidelijk, dat de bekering dus noodzakelijk is. Spreekt onze catechismus daarmee bijbelse taal? Wis en zeker. Ik gaf het u al aan uit het Oude Testament. Vanuit de schriftlezing is het ons duidelijk. Bekeert u, keert weder tot mij, roept Ezechiël. En het zijn ook de andere profeten die precies hetzelfde laten horen. Maar laat ik u een ogenblik bepalen bij een geschiedenis, een korte en een wat misschien wat onbekende geschiedenis uit het Nieuwe Testament. Namelijk uit Lucas 13, waar de Heer Jezus het zelf zegt. En hij neemt dan zijn aanleiding in de omstandigheden van die dagen. En dat waren omstandigheden van terreur en geweld. Nou, dat herkennen we. Nou, daar was Jeruzalem ook niet vreemd in. Daar wordt ons verteld over een schandelijke daad van de stadhouder Pilatus. Enkele mannen uit het land waren in opstand gekomen tegen het Romeinse gezag. Maar hun weerstand en hun protest had gefaald. Ze hadden wellicht geprobeerd om een vonk over te laten springen, zodat er revolutie zou ontstaan en de gehate bezetter, de Romeinen, zouden worden weggestuurd, maar het is jammerlijk mislukt. En het is bekend wie dat het gedaan hebben. En ze worden als misdadigers gezocht om terechtgesteld te worden. En wat doen ze dan, die mannen? Dan vluchten ze naar de tempel. En ze hebben de hoornen van het altaar gegrepen in de gedachte, nu zullen we wel ontzien worden. Maar de wrede stadhouder Pilatus ontziet ze niet en hij wil een voorbeeld stellen. En hij stuurt zijn soldaten de voorhof van de tempel op, tot de plaats waar ze in het geheel niet mochten komen, maar ze gaan. Want bevel is bevel. En die mannen die daar met hun handen aan de hoornen van het altaar staan en daarin roepen om vergeving, ze worden in koele bloeden neergeslagen, zodat hun bloed uitgestort wordt over de voorhof. En zodat hun bloed zich vermengt met het bloed van het altaar. En dan zegt de Heer Jezus, en hij ziet zijn hoorders aan, hij zegt, meent gij, denkt u soms, dat deze mannen uit Galilea, want daar waren ze uit afkomstig, groter zondaar waren dan de andere mensen van Galilea en van Judea? Nee, zeg ik u, maar, en dan zegt de Heer Jezus het, als ge u niet bekeert, dan zult u allen desgelijks vergaan. Als ge u niet bekeert, wat is nodig? Bekering. En tegelijkertijd voert de Heer Jezus er nog een ander voorbeeld bij, en dat leeft nog bij de mensen, dat is pas gebeurd. De toren van Siloam was gevallen en er waren 18 mensen omgekomen. Misschien was die wel een restauratie en was het wat verkeerd gegaan. 18 mensen omgekomen onder de ruïne van de toren van Siloam. En opnieuw zegt de Heer Jezus het, meent ge dat deze mensen schuldiger waren dan u? Nee, zeg ik u, maar als ge u niet bekeert, dan zal het u desgelijks vergaan. Nou gemeente, dat lijkt me duidelijk. Een woord voortgekomen uit de mond van de Heer Jezus. Hij die de stem der waarheid vertolkte. Hij die het zelf was, als ge u niet bekeert. Nou, dat is duidelijk. Zonder bekering geen zaligheid. Dat was en dat is. Dat is het refrein. Dat is de weerklank van het woord van God dat telkens geklonken heeft. In oude tijden door profeten als Samuel en Elia en Elisa. En de schriftprofeten, de grote en de kleine. Door Johannes de Doper, door de Heer Jezus zelf. Door apostelen en evangelisten. Bekeert u. Bekering is noodzakelijk. Hoort u het, gemeente? Bekering is noodzaak. Bekering is een zaak van nood. Bekering is een zaak die op je hart moet wegen. Dat veronderstelt dus nood. Nood in mijn leven. Die nood die me bindt aan Gods genadetroon met het gebed. Heere, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Bekering noodzakelijk. Daarmee is overigens nog niet beantwoord de vraag wat dan inhoudelijk met die bekering, wat daaronder verstaan wordt. Nou gemeente, ik zal u geen breed exposé geven van de verschillende woorden die in Oud en Nieuw Testament daarvoor gebruikt worden, maar een kleine aanduiding. In het Oude Testament is er een zeer speciaal woord, een heel kort woord, maar wat talloos veel keren gebruikt wordt. Een woord dat letterlijk betekent zich omkeren. Zich 180 graden omkeren. Dat betekent dus dat een mens tot wie de roeping komt om zich te bekeren, zich ergens van moet afkeren en zich ergens anders heen moet toekeren. Zich moet afwenden en zich moet heenwenden. Waar moet hij zich heenwenden? Wel, hij moet zich wenden, hij moet zich keren tot die, ja, tot die God. Tegenover wie hij met zijn rug staat. Die hij zijn rug heeft toegekeerd. Wel, dat is het leven van de mens van nature. We hebben God de rug toegekeerd. En we vervolgen onze weg van de Heere af, steeds verder en verder van de Heere vandaan. En dan zegt de Heere, keer je om, bekeer je. Niet van mij af, maar naar mij toe. Heenwending tot mij en afwending, afkeer van, wel, nou dat zal duidelijk zijn, van datgene waar wij naartoe gekeerd zijn van nature. En dat is de zonde en dat is de goddeloosheid en dat is de boosheid. Hebben we het ook niet in Ezechiël gelezen? Bekeert u van uw goddeloosheid en van uw zonde. Maar gemeente, daarom is de vertaling van dat Hebreeuwse woord bekering zo treffend. Want dat is het precies. Dat behoeft aan de jongens en meisjes vanmiddag ook eigenlijk nauwelijks uitgelegd te worden. Dat is het. Je staat met je rug naar God toe. Maar je moet omkeren. Het moet anders. Je moet omgekeerd worden. En hoe is dat in het Nieuwe Testament? Wat is het woord in het Nieuwe Testament? Wel, daar zijn verschillende woorden. Een van de woorden drukt exact hetzelfde uit. Als wat in dat Oud-Testamentische woord staat. Omkering. Maar dan is er nog een ander woord, dat in onze vertaling evenzeer met bekering vertaald is. En dat is eigenlijk nog dieper. Dat wijst erop, geliefden, dat het niet alleen, wel dat zou het kunnen zijn, een uiterlijke omkering moet zijn. Wel, dat moet het ook wel zijn. We moeten niet zo'n scheiding maken dat we zeggen het moet alleen innerlijk zijn en wat de buitenkant betreft, daar gaat het niet om. Nee, het moet zeker ook aan de buitenkant. Maar dat tweede woord in het Nieuwe Testament, dat heel belangrijke woord, dat laat zien dat het een zaak van het hart is. Trouwens, dat komt ook in het Oude Testament voor. Zeggen de profeten het niet dikwijls, scheurt uw hart en niet uw kleren. En roepen ze niet op, niet alleen om zich te laten besnijden naar de inzetting van de Heere, maar om hun hart te laten besnijden. Bekeert u tot mij met uw ganse hart, roept de profeet Joël. Bekering, gemeente, dat is niet alleen een zaak van je verstand, ja dat ook. En dat is niet alleen een zaak van de vormen, dat ook. En dat is niet alleen een zaak van buitenkant, wel, zeker wel. Maar bekering, ware bekering, wel daar komen we straks op, dat is een zaak van je hart. Hartveranderende genade, hartvernieuwende genade, bekering, dat is de noodzaak. Mag ik nog even toelichten? We kennen allemaal die bekende gelijkenis van de verloren zoon. Nou, daar zien we het, wat bekering is. Hij was van zijn vader weggelopen. Hij had zijn vader de rug toegekeerd. Hij was naar een ander land gegaan. En zijn vader, hij had de erfenis opgevraagd. En hij verklaarde daarmee zijn vader voor dood. Hij had er geen enkele behoefte meer aan om bij zijn vader te verkeren. Het ging hem om datgene wat van zijn vader was. Wel, zo was het met die jongen. En dan? Wel, dan raakt hij helemaal aan een eind. Als die dan helemaal aan lager wal raakt, als die daar in de duisternis en in de armoede terechtkomt en in de onreinheid en wanneer die daar bij de zwijnen terechtkomt, dan lijkt het afgelopen te zijn met die jongeman. En dan, wel gemeente, dan komt in zijn leven wat we bekering noemen. Als hij daar bij die zwijnen trog zit en daar, als hij zijn failliete leven overziet, wel, dan komt hij allereerst tot zichzelf. Ja, zo kunnen we het ook nog zeggen. Bekering heeft ook dat aspect in zich van de inkeer. Hij gaat beschouwen wat er in zijn hele leven gebeurd is. Hij keert tot zichzelf in. En dan ontstaat er in hem iets van een berouwvol hart. Waar hij vroeger in opging, wel, het kan niet meer. Hij heeft er ook geen geld meer voor. Maar het kan ook niet meer. En wat hij eertijd zo graag deed, dat verafschuwt hij nu. En zijn hart trekt naar zijn vader toe. Hij keert tot zichzelf in. Maar als dat is het geval is, oh, dat kan niet anders. Als het ware werk is, dan zal dat altijd samengaan met de afkeer van de zonde. De inkeer tot jezelf en de afkeer van de zonde. Want in de weg van de bekering, herkent u het? Herken jij het? In de weg van de bekering ga je willen wat je eerder niet wilde. En je gaat verafschuwen waar je eerder in opging en je gaat zien dat je er bijkans in onderging. Je keert af van de zonde. De brug wordt opgehaald. Het kan niet meer. Inkeer tot zichzelf. Afkeer van de zonde. En dan, ja, dan kan het niet anders meer. Nee, dan kan het niet anders meer. Dan gaat hij heenkeren. Heenkeren tot de Vader. Dan gaat hij vluchten. En dan is het zijn belijdenis. En dan zegt hij tot zichzelf, ik zal opstaan en ik zal tot mijn Vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard dat ik uw zoon genaamd word. En zo gaat hij. Zo staat hij op. Resoluut, het kan niet anders meer. Bekering, inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde, heenkeer tot God, heenkeer tot de Vader die recht op mij heeft, met een berouwvol hart. Maar het kan niet anders meer, want we lezen, en opstaande ging hij tot zijn Vader. De bekering noodzakelijk. Maar nu het volgende. Want als we nu vraag 88 lezen, dan staat er zo heel nadrukkelijk in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen. Onze catechismusgemeente kenmerkt zich door veel dingen. De persoonlijke toon bijvoorbeeld. Maar ook dit. Dat er nog alles bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt. Zo bijvoorbeeld in zondag 1. Wat is uw enige troost? Niet, wat is je troost bij al het andere? Nee, wat is je enige troost? En in zondag 7, wat is een waar geloof? En zo ook hier, gemeente, als gevraagd wordt naar de waarachtige bekering des mensen. Het gaat om het ware werk. Het gaat om het echte werk. En onze catechismus signaleert in deze vraag al, een van de eerste woorden die gebruikt worden, signaleert allereerst al dat er kennelijk ook wel mogelijkheid is van schijn zonder wezen. En onze catechismus is erop uit om het echte goud naar boven te krijgen. En is niet tevreden met dat wat erop lijkt, maar wil het echte hebben. De waarachtige bekering. Waar u zegt, maar bestaat er dan ook onwaarachtige bekering? Nee, natuurlijk niet. Nee, dat bestaat helemaal niet, want dan is het geen bekering. Maar dat wordt niet gesuggereerd. Er wordt gesuggereerd dat zich iets als bekering aandient, wat in werkelijkheid geen bekering is. En daarom deze toets erbij. Daarom dit bijvoeglijk naamwoord erbij. Het gaat om de waarachtige bekering. Daar zijn onze opstellers van de catechismusgemeente ook niet alleen in. Met name, in de reformatie zeker, maar met name in de nadere reformatie en in de geschriften van de Puriteinse en de Schotse predikers is dit het element wat nog alles aan de orde komt. Als getoetst wordt of datgene wat zich aandient als geloof en bekering onder de beproeving komt. En dan noemt men dat het nabijkomend werk. Ik denk bijvoorbeeld aan, misschien kent u dat boek wel van de Amerikaanse Puritein Matthew Mead. De bijna christen ontdekt. Of dat heel beroemde boek van Theodorus van der Groe, de prediker van Kralingen. Toetssteen van ware en valse genade. En was het niet iemand als Herman Witsius die de vinger legde bij het feit dat de onwedergeborene op zijn best en de wedergeborene op zijn slechtst wel eens sprekend op elkaar kunnen gelijken. En daarom deze toetssteen, daarom ook in onze catechismus, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering. En dat is niet voor niks gemeente, dat is helemaal niet voor niks, want we komen ze in de schrift ook tegen. Mensen die een weg gaan waarvan we zeggen, we zijn er jaloers op. Wat denkt u, om gelijk maar een van de ernstigste voorbeelden te nemen, wat denkt u van Judas? 3 jaar lang vertoefde hij tussen de discipelen. Hij was ook een geroepen discipel. Hij kon het aanwijzen, misschien kon hij de datum wel noemen. Toen ben ik door de Heer Jezus geroepen en hij heeft tot mij gezegd, volg mij, en ik heb het gedaan. Maar dan komt er een dag dat de Heer Jezus het zegt. tot zijn discipelen. En hij zegt, het een van u is een duivel. En dan, wanneer het naar de climax gaat. En wanneer de Heer Jezus met zijn discipelen daar aan de tafel zitten. Dan zegt hij, het een van u zal mij verraden. En dan gaat het blijken. Dan wordt het masker van voor Judas weggehaald. En dan vertrekt hij. En zo komt Judas openbaar. Als een die de toevlucht neemt tot de nacht. En wat denkt u van Orpa? Samen met haar schoonzus Rut. Ach, hing ze haar schoonmoeder Naomi aan. Er worden hete tranen geschreid. En allebei zeggen ze daar aan de grens tussen Moab en Kanaan. We zullen zeker met u terugkeren tot uw volk. En ze hieven hun stem op en weenden. Staat er zo in die prachtige taal. Ze hieven hun stem op en weenden. Een weeklacht ook van Orpa. Maar het was wel een fundamenteel onderscheid. Tussen Orpa en Rut. Want uit de mond van Orpa horen we de belijdenis niet. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Want ze gaat terug. En wat denkt u van Agab? Agab. Oh, het was een goddeloze koning. Zeker wel. En hij had heel wat vreselijke en goddeloze dingen gedaan. Het was door zijn toedoen, verleid door zijn vrouw weliswaar, dat hij Nabot ter dood had laten brengen. Maar als de profeet Elia dan tot hem komt en gezegd en zei, weet u wel wat u gedaan hebt? De Heere zal kwaad over u brengen vanwege deze goddeloze handeling. Dan lezen we van Agab. Het geschiedde nu als Agab deze woorden hoorde, dat hij zijn kleren scheurde en een zak om zijn lichaam legde en vastte. Hij vastte. En dat doe je niet zomaar een half uurtje, maar dagen achtereen. Hij vastte. En misschien ging wel de roep door het land. Agab is tot God bekeerd. En hij lag neer in die zak en hij liep langzaam, staat er. En hij laat zijn hoofd, laat hij gebogen gaan. En het lijkt heel wat. Maar het is niks gemeend. Het is maar vorm. Meer niet. Meer niet. En daarom, het is niet voor niks dat onze catechismus vraagt, in hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering? Kennelijk bestaan er ook schijnbekeringen. Want, en gemeente, laten we onszelf van dat gevaar maar niet uitsluiten. Want, en dat geldt van mijn hart, en dat geldt van uw hart, en dat geldt van jouw hart. Arglistig is ons hart. Meer dan enig ding dodelijk is het. Want er zit heel wat goeds toch in die bekeringen die later schijnbekeringen blijken zijn. Heel wat goeds. Een zichtbare afwending van de boze. Een afkeer van de zonde. Misschien wel een heel ingrijpende ommekeer. Misschien wel heel nadrukkelijk en zichtbaar. Vroeger was het leven van u of van jou heel anders, maar het is anders geworden. En zo kan het zijn dat er heel wat veranderd is. En daarom, gemeente, het geldt, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. En dat geldt voor iemand die op de kansel staat. En dat geldt voor mensen die in de ambtsdragersbanken zitten. En dat geldt voor ouders die hun kinderen laten dopen. En dat geldt voor mensen die aan de avondmaalstafel zitten. En dat geldt voor mensen die trouw in de kerk zitten. Zo wie meent te staan, zie toe dat hij niet vallen. U zegt, maar wat is dan het kenmerk? Waar komt het dan op aan? Hoe zal ik het dan weten? Wel, gemeente, dat moet niet gezocht worden in hele wonderlijke en schokkende en aangrijpende dingen. De Heere bekeert niet ieder van zijn kinderen op gelijke wijze. Nee, dat niet. Dat niet. Wilhelmus Abrakel zegt, sommigen worden schielijk. En daarmee bedoelt hij plotseling in een korte tijd overgebracht tot Gods genade. Als in een ogenblik. Wat denkt u van de moordenaar aan het kruis? Wat denkt u van de stokbewaarder in Filippi? Plotseling. En velen op de eerste Pinksterdag, hoewel zij zeer godsdienstige mensen waren. Anderen, zegt Wilhelmus Abrakel, die worden overgebracht tot Christus en genade met grote verschrikkingen en ontsteltenissen. Dat zijn dikwijls diegenen die in Gods koninkrijk een grote taak hebben. Wat denkt u van Paulus? Ach, hij komt er nog alles op terug in zijn toespraken en in zijn brieven. Wat denkt u van Luther, Maarten Luther? Wat denkt u van John Bunyan, als u zijn geschrift leest? Genade overvloedig voor de grootste van de zondaren. Nou, dat was hij ook in zijn eigen beleving. Anderen worden weer op meer evangelische en zoete wijze tot Christus gebracht. Wilhelmus Abrakel zegt, in veel bedaardheid, met rust en kalmte. O jawel, ze zien hun zonde en ellende buiten Christus. Maar ze zien ook de aanbieding van Gods genade. En Abrakel zegt, met bedaardheid. O, niet zonder wezenlijk de dingen te kennen. Maar toch, o, daar is de Heere vrij in. En de meest gewone weg van de bekering, zegt Wilhelmus Abrakel, dat is, en hij zegt dat met een prachtig woord, dat is allengskens. Dat is op een wijze dat de Heere een zondaar als het ware bij de hand neemt. En er zijn veel wisselingen. Dan is er droefheid en dan weer blijdschap. Dan is er een vallen en dan weer opstaan. Dan is er geloof en dan is er weer klein geloof. Abrakel zegt, en dit is de meest gewone wijze. Naar de ervaring. De Heere is soeverein. Dus de wijze van de bekering. En wanneer uw bekering zou gepaard zijn gegaan met grote schoksgewijze zaken. Nee, daaraan is het niet te ontlenen. Maar hoe zal ik het dan weten? Hoe zal ik dan weten dat ik datgene wat ik voor bekering houd, dat het ook het werk van de Heere is? Wat is dan het kenmerk van die bekering die noodzakelijk is en die waarachtig moet zijn? Nou gemeente, dit is het kenmerk. Onbedriegelijk. En daarmee komen we tot onze derde gedachte, dat ze radicaal moet zijn. Radicaal. Kent u dat woord, radicaal? Daar zit het woord radix in. En dat betekent wortel. Wortel. Het moet een bekering zijn die wortel heeft. En die een mens ook tot in zijn eigen wortel raakt. Dat is de noodzakelijke. Dat is de waarachtige bekering. Ze is een radicale bekering. En nu kom ik toch een ogenblik bij het antwoord. Dat in zondag 33 bij de eerste vraag en het antwoord gegeven wordt. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering van de mens? In twee staat hier, in twee. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Ik ben, zoals ik in mezelf ben, ben ik de oude mens. Ik ben Adam, gemeente. Ik ben een kind van Adam. En in mijn leven komt het uit dat ik een kind van Adam ben. Want de zonde is tot alle mensen doorgegaan. Want we hebben allemaal in Adam gezondigd. En de dood is tot alle mensen doorgegaan. Want we zijn allemaal onderhevig aan de geestelijke dood. En we zullen ook allemaal de tijdelijke dood moeten sterven. Ik ben Adam. En die Adam, die eerste mens, die moet een slag krijgen. Die Adam die moet gedood worden. Die Adam die moet ontworteld worden. Die Adam die moet teniet gaan. En dat behoort tot de waarachtige bekering. Dat mijn oude mens sterft. En dat ik afsterf aan mijn oude mens. Is dat het enige? Nee, dat is niet het enige. Want dan zou het geen waarachtige bekering zijn, gemeente. Maar tegelijkertijd, ja, heel letterlijk, tegelijkertijd moet ik ook ingeplant worden in die tweede Adam. Ik moet deel krijgen aan die andere Adam. Ik moet zijn opstandingskracht en het leven dat in hem is, moet ik ontvangen. In de opstanding van de nieuwe mens. En ik hoop daar een volgende keer op terug te komen en het in een breder verband u voor te houden. Maar nu al dit. Dit is het wat de radicaliteit van de bekering betreft. En laat ik toch ook nog even dit zeggen, want daar kan ik en daar wil ik niet omheen. Dat heeft nou alles te maken met het werk van Christus. Want dat is gemeente bediening uit Christus. De afsterving van mijn oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens, dat is. En dat gaat de Heere zijn kinderen leren. Nee, dat zie je niet en dat weet je niet als de Heere dat werk in je leven begint. Maar de Heere gaat het wel openbaren. Dat is nou vanuit Christus. En ik zeg het nog verkeerd. Dat is met Christus. Dat is in de gemeenschap van zijn lijden en van zijn dood. Wordt mijn oude mens gedood. En krijgt ze, mag ik het zo zeggen, krijgt ze de genadeslag. En dat is tegelijkertijd de doodsklap. Maar zo ook, zo ook. Niet alleen de gemeenschap aan zijn lijden en aan zijn sterven en aan zijn begrafenis. Maar zo ook. De gemeenschap aan het leven dat in hem is. Het nieuwe leven. De bekering, gemeente. Ze moet radicaal zijn. Mag ik u herinneren aan wat ik aan het begin van de preek zei toen ik die vergelijking trok met de berg Sinaï. Met die berg waar de Heere zijn wet verkondigd heeft. En waar een afpaling omheen stond. Waar een mens niet mocht komen. Israël, toen de Heere zijn wet in 10 woorden horen deed. Toen de donder en de bliksem daar gehoord en gezien werden. En er op straffen van de dood een verboden toegang was. Om die berg Sinaï op te gaan. Wel, gemeente. Er is een hek omheen. Maar mag ik het nou vanmiddag zo zeggen? Er is in dat hek wel een poort. Wel, dat is deze poort. Dat is de poort waarboven staat Christus. Hij is de deur. Hij is de deur tot het leven. Hij is zelf het leven. En het is door hem en in hem alleen. En in de gemeenschap aan hem, als mijn eigen ik wordt ontworteld en weggeslagen. Als het de bijlslagen ontvangt en mijn eigen leven, dat geen leven is, ontworteld wordt. Ter dood toegebracht wordt. Wel dan, zo geeft de Heere toegang, toegang. Wie klimt die berg op? Wie zal de berg Sinaï opklimmen? O, het is alleen in hem. En door hem. En zo is het. Zo is het alleen. Dat we het zingen. Gun door het geloof in Christus krachten. Om die te doen met dankbaarheid. Zo alleen. En zo niet alleen eenmalig. Maar het is niet voor niets dat het stuk der bekering, gemeente, ons wordt uitgelegd. In het onderdeel van de dankbaarheid. Want dan, dan begint het pas. Bekering is niet eenmalig. Maar het kan niet anders dan dat het leven der bekering is. En dat is een leven. Een leven van afsterving aan mijn eigen ik. Meer en meer. Opdat in diezelfde mate het leven van Christus openbaar zal komen. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mensen? In 2. In de afsterving van de oude mens. En in de opstanding van de nieuwe mens. En dat, gemeente, dat betekent tegelijkertijd dat we over deze dingen niet kunnen spreken. Los van Christus. Buiten Christus niet. Ook hierin geldt het. Buiten Jezus is geen leven. Buiten Jezus is ook geen bekering. Maar ook misschien met alle dingen die er in ons leven zijn en die we zelf het stempel van bekering geven. Alleen maar dood en verderf. Wedergeboorte, nimmer buiten Christus. Bekering, het kan voor God niet bestaan buiten Christus, want het is alleen zijn werk. Want er is buiten hem geen leven en er is buiten hem ook geen waarachtige bekering. En de radicaliteit van de bekering, die wordt alleen gekend, gemeente, wanneer ik op hem geworpen word. Om uit hem te ontvangen, en daar komen we er weer, om nou uit hem te ontvangen. De vruchten der dankbaarheid in een leven van waarachtige bekering. En zo, ja, dan zal het ook gaan blijken. Dan zal het ook duidelijk worden. Oh, niet altijd voor mezelf. Maar toch, dan geldt het wat de Heere Jezus gezegd heeft. Buiten mij kunt gij niets doen. Buiten mij kunt ge ook in het leven der bekering niets doen. Jawel, dan moet er veel weggekapt en veel weggesneden worden, opdat er plaats komt, opdat het plaats zal maken voor deze Christus. Maar zo wil de Heere het werken. En zo horen we het de apostel zeggen. De apostel Paulus was aan de tijd van zijn leven ook nog niet uitbekeerd, want hij zegt het. Opdat ik hem ken. En de kracht zijner opstanding. En de gemeenschap van zijn lijden. Zijn dood gelijkvormig worden. Dat is de bekering. En wanneer zal ik afbekeerd zijn? O, hier in dit leven, nimmer en nooit. In geen geval. Maar de bekering zal er pas zijn. In zijn voltooide vorm. Wanneer Christus zijn bruid ontvangt. En wanneer hij ze ziet zoals ze is. Maar dan zal ze zijn zonder vlek en zonder rimpel. En dan zal hij ze aan zijn borst drukken. En dan zullen ze eeuwig samen zijn. Dan is een mens afbekeerd en uitbekeerd. Want dan is mijn Adam totaal gestorven. Dan werkt hij niet meer tegen. Dan speelt hij geen parten meer. Maar dan is er die andere Adam, die enige, die eeuwige Adam, de tweede, die eeuwig de mijne is en ik de zijne. En daarom, geliefde gemeente, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Waar en wanneer? Wel in de volheid van de tijd, maar ook vanmiddag in de prediking. Het koninkrijk der hemelen is u nabijgebracht in de bediening van het woord. Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, want Christus, hij is de koning. En hij zegt het vanmiddag dat hij present is, dat hij de koning is. En probeer het niet vanuit uw eigen krachten. Maar hij is ook die koning die het bekerende werk begint en voortzet en voltooit. Wel nu, dan geldt het. Dan is de evangelieroep, het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Zo dan, geloof het evangelie en bekeert u. Welke bekering? Wel deze bekering. De noodzakelijke bekering, geen andere. De waarachtige bekering, geen andere. De radicale bekering, opdat ik tot in de wortel zou mogen zijn, levend uit hem. En door hem en tot hem. Mijn ziel tot zaligheid. En Gode tot eer. Amen. We zingen samen Psalm 119. 119, de versen 34 en 40. 119, de versen 34 en 40. We zullen samen de Heere danken en bidden. Maak, o Heere, dat ons hart oprecht die lessen leert. En dat niets die ooit uit onze ziel zal wissen. De dingen die vanmiddag aan de orde waren. Dat wat u op ons hart leggen wilt. Aangaande het werk van de bekering. De bekering zo noodzakelijk. Volgens uw eigen woorden, o Heere. Die bekering die de waarachtige, de ware, de door u gewerkte bekering moet zijn. Want anders heeft ze die naam zelfs niet. Althans, niet bij u. Die bekering die, wil ze waarachtig zijn, radicaal zal moeten zijn. Ons hele leven betreffende. Onze ziel en ons lichaam. De dingen van de binnenkamer. Maar ook de zaken op ons werk of op school. Aan de binnenzijde van ons leven en aan de buitenkant. Heere, geef dat we die lessen leren, want het zijn lessen. En het zijn lessen die telkens geleerd moeten worden. Die ook in het leven der bekering, Heere, telkens weer aan de orde gesteld moeten worden en beoefend moeten worden. Want die oude mens van mij, die wil naar boven komen. Die wil zich laten gelden. Hij is enerzijds gedood en anderzijds laat hij nog zien dat hij nog niet geheel gedood is. O Heere, wilt u het schenken. Ook in het leven van uw kinderen. In de afsterving van hun oude mens. Opdat de nieuwe mens, Christus, in ons leven meer en meer mogen opstaan en leven. En als deze dingen, Heere, in ons eigen bestaan nog niet zijn doorgedrongen. Als het nog geen werkelijkheid geworden is. O Heere, laat het uw werk zijn. O de bekering, zo spreken althans de profeten er dikwijls van. Ze moet ons werk zijn. En zelfs wordt er gezegd dat we ons hart moeten vernieuwen. Maar laat het zo. Laat het zo uw werk zijn, Heere, in deze noodzaak die ons bij u brengt. En houdt totdat u het doet. Heb dank, Heere, voor het woord dat een en ander tot ons kwam. Een en andermaal vandaag. We hebben weer wel genoeg voor deze week. En voor vandaag en alle dagen. We hebben weer wel genoeg om over na te denken en wellicht met elkaar over te spreken. Laat dat ook gebeuren, Heere. Geef dat we het niet uit ons leven weer wegdoen. Misschien is het nog niet eens binnengekomen. Misschien waar nauwelijks ons oor in. Maar laat het een vaste plaats in ons hart mogen innemen. Laat dat ook en dat met name uw werk zijn, Heere. En wilt u zo bij ons blijven, met ons gaan. Als we zo dadelijk weer uiteen zullen gaan. Als we onze weg zoeken, op school en in huis en waar ook deze week. Bewaar ons voor boze en verkeerde dingen. En laat uw wet, Heere, het richtsnoer van ons leven zijn. Dit alles om Jezus wil. Amen. We zingen, gemeente, nu tenslotte nog het laatste vers, het 88ste uit Psalm 119. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp. Psalm 119, vers 88.
Thank you.
Verhef nu uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.